En dan moet ik 3 tellen wachten. Ik ben altijd zo rijk gezegend in Krimpen met een stapel vragen. Dit is een vraag. Is wel leuk. Hoe ver mag je gaan om niet-gelovigen te winnen? Voorbeeld EO Jongerendag. Postercampagne. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb gemeenten meegemaakt waar ze hevige ruzie hadden over deze vraag. Ik denk dat u dat ook wel kent. Ik heb het zelfs meegemaakt dat het gebruik van gitaren al afgewezen werd als niet zijnde in overeenstemming met het evangelie. Wat eigenaardig dat mensen precies weten welke muziekinstrumenten wel passen bij het evangelie en welke niet. Orgel wel. Piano is al moeilijk. Onze broeder muzikant moet nou niet proberen om die psalm bij de piano te spelen en opwekking bij dat orgel. Voor alle dingen is een bestemd instrument, zegt de prediker. En zo gitaren, om over het drumstel maar te zwijgen. En zo is het met een heleboel dingen. We vullen dat precies in wat wel kan en wat niet kan. Ik ben een paar keer op de EO Jongerendag geweest. Ik heb er zelfs een keer mogen spreken. Een stamvolle stadion. 32.000 jongeren. Ik zal u eerlijk vertellen, het is mijn muziek ook niet. Maar dat gezeur dat het te hard is, het is helemaal niet hard. Het is precies goed voor de jongeren. Dus het is niet voor u gespeeld. En het is uw stijl ook niet, maar daar wordt niet naar gevraagd. Ze hoeven mijn stijl muziek niet te spelen. Daar houden de meeste volwassenen zelfs niet eens van. Dus dat heeft helemaal geen zin. Maar dat het een smaakverschil oplevert, dat mag best zo wezen. Maar je moet niet smaakverschil een mooi vroom tintje te geven door er een geestelijk verschil van te maken. Alsof het alleen op uw muziek mag en met uw instrumenten in uw stijl. En dat vind ik wel erg jammer. Er is ook aanmerking op de boodschap, maar daar hebben we het nou niet over. Dit gaat meer over uiterlijke vormen. Ik zou zeggen, eerlijk gezegd, u hoeft het niet met me eens te zijn, maar Paulus geeft eigenlijk al aan. En de tweede Korinthebrief zegt hij dat ook heel mooi, we zullen ze met list vangen. Dat is een krachtige uitdrukking, hè. Dat betekent zoveel als alle middelen zijn geoorloofd, als de mensen maar gewonnen worden voor Jezus. Zie ik rimpels in voorhoofden? Alle middelen zijn geoorloofd, als mensen maar gewonnen worden voor de Heer Jezus Christus. Denk erover na. U mag zelf uw grenzen trekken, maar wees niet al te kinderachtig daarin. Er zijn vele manieren, hoor. Ik zeg wel eens tegen zulke mensen van wie bijna niks mag. Ik zeg, hoeveel mensen komen bij jullie tot bekering? Jullie methoden om mensen tot de Heer Jezus te leiden, hoe succesvol zijn die? Laat mij het dan op mijn manier mogen doen. Als ik al die honderden jonge mensen zie die op de EO Jongerendag naar voren gaan. Laat er nou van die 500 die naar voren gaan, 50 werkelijk veranderd zijn. Fenomenaal. In de gemeente waar ik kom, komen er niet 50 elke zondag tot bekering. Of zelfs per jaar. Dus doe niet al te moeilijk. Een andere vraag. Kun je al het lijden dat mensen overkomt, bijvoorbeeld christenvervolging, zien als beproeving van God? Ja, dat is wel een mooie vraag. Ook een beetje een moeilijke vraag. Want ja, er is zoveel lijden als je denkt aan christenvervolging. Het is natuurlijk in feite ook satanische machten die ons vervolgen. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen, er zit altijd iets dubbels in. Het zijn de satanische machten die christen vervolgen. God vervolgt ons niet, dat doet de duivel. Maar God heeft het wel toegelaten. God heeft daar zijn eigen bedoelingen mee. Ik heb al vaker over het boek Job hier gesproken, maar als je nou vraagt wie heeft Job ziek gemaakt, dan zou je kunnen zeggen, dat deed God. Zo zegt hij het ook zelf. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Zouden we uit de hand des Heer het goede aannemen en het kwade niet? Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, letterlijk was het de duivel. Maar dat gebeurde onder toelating van God, omdat God zijn eigen agenda met Job had. De duivel, als de duivel iemand verzoekt, dan is dat om hem ten val te brengen. Als God iemand verzoekt, dan is dat om iemand te louteren. Moet u goed vasthouden, dat is het verschil. En duivel slaagde er niet in Job ten val te brengen. En God slaagde er wel in om Job te louteren, zodat hij aan het eind van het boek een ander mens is. In die zin kun je zeggen, nemen wij de dingen aan uit de hand van God. Zo deed Job dat ook, die heeft het woord duivel niet in de mond genomen. Hij heeft die dingen aangenomen uit de hand van de Heere God. Dat wil niet zeggen dat hij vervolgens met een doffe gelatenheid dat allemaal maar onderging. Hij heeft behoorlijk, dat hoort bij de intimiteit van de vriendschap tussen God en een mensenkind. Abraham noemt hij zijn vriend, Mozes was zijn vriend. Job spreekt met God zoals een man spreekt met zijn vriend. En dan is hij helemaal niet tevreden over hoe God het allemaal doet. Niks, geen doffe berusting en gelatenheid. Maar hij laat God geen seconde los. En God laat hem niet los. Dat hoort bij een intieme relatie, dat je ook zo openhartig met elkaar kan spreken. Maar dat is een hele lezing op zichzelf. Een heel andere vraag. Wat zijn de eigenschappen van een apostel? Zijn er in onze tijd nog apostelen? Nou, ik heb het over apostelen gehad. Laten we daar een enkel woord aan wijden. Als je het Nieuwe Testament goed naleest, dan zie je dat het woord apostel een flexibeler begrip is dan veel christenen denken. Die zeggen, je hebt de 12 apostelen en dan heb je Paulus, dat was dan de 13e en dan is het wel afgelopen. Nou, dat is niet zo. Handelingen 14 worden Paulus en Barnabas apostelen genoemd. Paulus schrijft, ik meen aan de Thessalonicenzen, over hemzelf en Silas en Timotheus als apostelen. Andronicus en Junias worden in Romeinen 16 apostelen genoemd. In Galaten 1 vers 19 wordt Jacobus, de broeder des Heren, een apostel genoemd. Je komt al gauw op een stuk of 20. En dat zijn dan nog alleen degenen die genoemd worden met namen. Apostel betekent immers gezant. En in zekere zin is elke gelovige een gezant. Maar goed, we hebben in Efeze 4 vers 11 apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dus het gaat wel over een specifieke bediening. Maar die bediening kan ruimer zijn dan alleen maar de apostelen uit de begintijd. Daar kun je van mening over verschillen. Paulus zegt het juist hier in 1 Korinthe 9, heb ik niet Jezus onze Heer gezien, en dat was een absoluut kenmerk van een apostel. De persoonlijke ontmoeting met Christus en de persoonlijke gezonden zijn door Christus. Maar ik ken zulke mensen ook in onze tijd, die zo gezonden zijn. Ik heb een zeer goede vriend die in de bergen van Zwitserland niet een visioen gezien heeft, maar wel zeer duidelijk, hoorbaar zoals wij hier zitten, de stem van de Heer heeft gezonden die hem naar Oostenrijk zond. En hij is die stem gehoorzaam geweest en heeft in Oostenrijk een geweldig werk gedaan, in vele puur Roomse dorpen, tientallen gemeenten gesticht. En dat hoort ook heel typisch bij een apostel. Je ziet dat steeds nieuwe arbeidsterreinen ontginnen, zodat sommigen inderdaad ook vandaag zeggen, dat soort gemeentestichters die door de Heer bijzonder gezonden worden om nieuwe terreinen te ontginnen, zou je ook apostelen kunnen noemen. Dus je zou kunnen zeggen, er is een smallere betekenis van het woord en een ruimere betekenis van het woord. Dan komt drie keer dezelfde vraag. Leid ons niet in verzoeking, hoe moeten we dit begrijpen? En dan staat eronder, deze vraag is waarschijnlijk door anderen ook gesteld. Nou, uw profetisch inzicht is correct. Hij is nog twee keer gesteld. Is het gebed van het Onze Vader, daar staat toch, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In dit geval gaat het toch over de verzoeking van de zonde. En dan nog eens in verband met het woord verzoeking, kunt u mij uitleggen hoe ik de bede uit het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking, kan verstaan. Ik heb vorig jaar in Apeldoorn een serie zondagavonden mogen houden over het Onze Vader. Ik mag haast wel zeggen, catechismes spreken waren dat. Zoals ik nu daar een serie heb over de 10 geboden. Dus als u dat wil, je kunt tegenwoordig alles downloaden van het internet. Kunt u die preek horen over het leidt ons niet in verzoeking. Ik denk inderdaad dat die woorden die erop volgen, dat nader aanduiden, maar verlos ons van de boze. Je zou kunnen zeggen, het leidt ons niet in verzoeking, is een beetje vragen naar iets wat vanzelfsprekend is. Heere, bewaar ons voor wat de duivel ons zou kunnen aandoen. Het betekent niet bewaar ons voor beproevingen van ons geloof. Dat zou een zinloos gebed zijn, want daar word je niet voor bewaard. Die horen erbij en die krijg je. En dat is maar goed ook. Ouders die hun kinderen niet durven laten leren lopen omdat het zo sneu is als ze vallen, die hun kinderen niet durven te leren fietsen, want het is zo sneu als ze builen op hun benen krijgen, zijn verkeerd bezig. Bij het leren fietsen hoort vallen. Bij het leren lopen hoort vallen. Niemand van ons heeft lopen geleerd zonder te vallen. God leert ons een heleboel dingen waarbij wij het ook af en toe knap zwaar krijgen. Dat is de enige manier. Dus dat is het gebed niet. Gebed is niet een verzoek, Heere, maak het ons niet zwaar. Maar het is wel precies dat wat 1 Korinthe 10 vers 13 zegt. Heere God, maak die verzoekingen niet zo zwaar dat wij ze niet zouden kunnen dragen. Help ons er doorheen. Dus je kunt aan beiderlei verzoekingen denken. Aan de verzoekingen die de Heere God over ons komt, Heere God, maak ze niet te zwaar voor ons. Leid ons niet in verzoekingen die te zwaar voor ons zouden zijn. Maar ook behoed ons voor de machten van Satan. Die ons ten val willen brengen. Heere, bescherm ons dat de Satan het niet lukt om ons te laten struikelen. Een andere vraag. Ik ben alweer jaren lid van een PKN-gemeente. Niet ingeschreven. Hey, kan dat ook? Lid zijn zonder ingeschreven te zijn? Ik leer toch altijd weer bij op zulke avonden. Er staat bij een fijne gemeente. Ik kom uit een Pinkstergemeente. Dat is ook al heel bijzonder. Dat kan dus ook. Van een Pinkstergemeente naar een PKN-gemeente. Ik kom uit een Pinkstergemeente waar ik als volwassene gedoopt ben. Hoe raadt u mij aan te staan tegenover de kinderdoop? Oh, ik dacht dat deze persoon vroeg of hij nu ook nog als baby gedoopt moest worden, maar dat zegt hij niet. Hoe raadt u mij aan te staan tegenover de kinderdoop? Die voel ik als zijnde een misleiding. Ja, zo hebben ook al heel veel vraagstellers in de loop van de jaren geprobeerd mij te verleiden tot uitspraken over de doop. Ook dat is een soort verzoeking waarin ik tot dusver dacht ik redelijk staande ben gebleven. Ook daarvoor mag ik u verwijzen naar een handzaam werkje mijnerzijds, dat vorig jaar verschenen is en dat heet Sta op, laat u dopen. Daar wordt ook over een hervormde dominee, zei pas tegen mij, een goede degelijke bondsdominee, zei pas tegen mij, Willem, ik vond het een mooi boekje, alleen die laatste drie bladzijden, maar die leest u dan niet. Stop gewoon bij die laatste drie bladzijden. Want dan gaat het over die vraag van het overdopen, tussen aanhalingstekens. Maar verder kon hij heel erg happy daarmee zijn. Nou, dat is toch mooi? Dat soort tijden beleven wij. Dat dat vandaag kan. Pas geleden was een dergelijke vraag uit een andere reformatorische gemeente. En toen heb ik een antwoord gegeven dat sommigen nog verbaasden. En het is hetzelfde antwoord dat ik vanavond geef. Als je je aansluit bij een PKN-gemeente, of wat voor reformatorische gemeente ook, dan geldt het oude kinderliedje, al die met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. Het is niet een pakket waaruit u kunt vissen wat u aanstaat en de rest laat u liggen. U kunt dus niet zeggen, ik sluit me aan bij een PKN-gemeente, maar voor de rest enzovoort. Als u, ik weet niet wie u bent en of u kindertjes hebt, maar als u kinderen zou krijgen en u zou weigeren, goed, dan bent u niet ingeschreven lid. Dus ja, er gelden misschien weer bijzondere regels voor, maar ik vind wel dat je daar moet aanpassen. Ik denk niet dat er één gemeente op aarde bestaat die helemaal in alle opzichten aan mijn idealen beantwoordt. Zo'n gemeente heb ik nog niet gevonden. En mijn vrouw zegt ook, ik hoop dat je hem nooit vindt. Ik zeg, hoezo niet? Nou, zegt ze, als jij bij die gemeente komt, dan is die niet meer ideaal. Dus de ideale gemeente bestaat op aarde ook niet. Maar er zal in elke gemeente zijn gewoonten, zijn aspecten die je minder aanstaan. En dat is goed ook, dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik heb helemaal geen medelijden met u. Dat is een goede oefening. Ik zou zeggen, ook dat verwacht u niet van mij, maar dat boekje is dus weer het tegenwicht. Ik zou zeggen, in plaats van nou te zeggen dat u dat als een misleiding voelt, zou ik nou eens een keer met die mensen daar gaan praten. En dan zou ik eens aan ze vragen, vertellen jullie me nou eens, waarom dopen jullie die kindertjes? Je hebt goede kans dat ze dat niet weten, want een hoop mensen denken er niet over na. Zoals een heleboel Pinkstermensen niet weten waarom ze groot dopen. Maar ga daar samen over nadenken. En roep ze maar eens ter verantwoording en leg ze dat maar eens uit. Hoe je er zelf over denkt, maar laat zij het ook maar eens uitleggen. En weet je wat je dan merkt? En dat is met een heleboel dingen zo. Niet per se dat je dan de mening van die ander hoeft over te nemen. Maar dat het ontzettend verhelderend kan werken dat je zegt van, oh, ja, nou, ik ben het er, geloof ik, niet mee eens. Maar ik begrijp nou wel veel beter waarom jullie het doen. Een van mijn grote problemen is dat wij met zoveel vooroordelen werken. Zo gauw je bij jezelf toch betrapt dat je zegt, ik kan niet begrijpen dat die mensen dat zo of zo doen. dan zou het wel eens kunnen zijn dat je daar ook nog nooit goed je best voor gedaan hebt om het te begrijpen. We hebben allemaal zaken wat het christelijk geloof betreft waar we heel sterke gevoelens over hebben. Waar we ons heel sterk voor maken en waar we eigenlijk niet kunnen begrijpen dat andere mensen dat anders zien dan wij. Dat heb ik, dat hebt u, dat zijn een heleboel dingen. Ik zou ook zo dingen kunnen noemen, maar ik zal het maar niet doen. Maar we hebben allemaal van dat soort dingen. En het is zo heilzaam, in plaats van meteen met je vooroordelen te komen, terwijl je eigenlijk nog nooit goed hebt onderzocht hoe die ander er nou tegenaan kijkt, omdat je toch al weet dat die ander het verkeerd ziet. In plaats daarvan, ga nou eens met elkaar praten. Ga nou eens luisteren. Ik heb zelden gemerkt dat mensen dan van mening veranderen, maar dat hoeft ook niet. Soms gebeurt dat, maar dat hoeft niet per se. Maar ik heb heel vaak gemerkt, met name als het over de doop ging, dat mensen zeiden van, nou begrijp ik wel veel beter waarom ze het doen. Ik begrijp ook veel beter wat voor Bijbelse argumenten ze daarbij hanteren. Nou, dat is toch mooi? Dat noemen we begrip voor elkaar. Begrip betekent niet dat je de meningen van de ander allemaal overneemt. Dat gebeurt wel eens, hoeft niet. Maar het betekent wel dat je het begrijpt. U bent nog lang geen echte PKN'er, heb ik wel begrepen. Want die kinderdoop is zo'n wezenlijk onderdeel van, ik weet niet of het hervormd of gereformeerd is, maar het geldt eigenlijk voor beide. Het is zo'n wezenlijk onderdeel van het reformatorisch geloof, dat je niet kan zeggen, ik wil wel die PKN, maar dat onderdeel niet. Dat onderdeel is zo ermee geïntegreerd. Het hoort er zo bij, dat het wel eens zou kunnen zijn dat als u zich meer ging verdiepen in die kinderdoop, dat u dan ook beter die hele PKN begreep. Hoef je het er nog niet mee eens te zijn? Mag u nog best uw eigen gedachten daarover vasthouden, want u bent verantwoordelijk voor uw eigen opvatting. U neemt niet zomaar klakkeloos van een ander aan, maar u zult in ieder geval meer begrip krijgen. De ene laatste. Zijn die in de renbaan lopen, de mensen die recht van lijf en leden zijn? Als je gezond bent, dan kan je jezelf iets ontzeggen. Maar als je ziek bent, en dan bedoel ik ernstig ziek, dan heb je niets meer om jezelf iets te ontzeggen. Ja, maar bent u niet bezig nou de letterlijke en de figuurlijke betekenis een beetje door elkaar te gooien? Elk mens kan zich dingen ontzeggen. En wat betekent dat, je dingen ontzeggen? Dingen ontzeggen, dat betekent, dan moet u even letterlijk van de letterlijke betekenis van de spelen uitgaan. Het betekent, je kunt maar niet elke dag bij McDonald's gaan eten als je traint. Want dan leid je aan vervetting. Je krijgt dan niet de juiste, ik wil geen anti-reclame maken, ze hebben tegenwoordig hele goede salades. Maar je krijgt in het algemeen niet het goede eten binnen. Je moet je dus dingen ontzeggen. Je moet veel in beweging zijn, je moet de spieren die je voor jouw sport nodig hebt grondig trainen, die moeten optimaal functioneren. Ik heb vorig jaar een zeer lange wandeltocht gemaakt, maar wat haast nog zwaarder was dan die wandeltocht, dat was de training. Ik wilde zo goed kunnen trainen dat ik minstens 4 dagen achter elkaar 30 kilometer kon lopen. Nou, dat moet je op mijn leeftijd echt wel behoorlijk voor in training gaan. En dat is nog eens, dat was haast nog zwaarder, want toen ik dat eenmaal onder de knie had, toen ging die tocht vanzelf, bij wijze van spreken. Maar dat is training. Je dingen ontzeggen, dat betekent die dingen doen die jouw spieren sterk maken, je hart en je longen sterk maken, en dingen je ontzeggen die dat schade toebrengen. Als je dat gaat overbrengen, geestelijk, dan moet je je afvragen welke dingen moet ik nalaten en welke dingen zou ik moeten doen om optimaal Christus te dienen. Want daar gaat het over. Stel je voor dat je de hele dag op bed ligt. Je kunt niet van je bed afkomen. Dan zijn er verschillende dingen. Je kunt vragen of iemand een televisie voor je neus neerzet en dan kun je de hele dag passief naar de televisie staren. Met de zapdinges in de hand, dan kun je de hele dag door op die manier je dag bezig houden. Je kunt ook zeggen, soms vind ik het wel stiekem leuk als ik een paar dagen niet lekker ben. Het moet niet al te ziek zijn natuurlijk. Als je te ziek bent om te lezen, dan loopt het ook weer niet. Maar dan ben ik eens in de gelegenheid om al die achterstallige boeken die ik wil lezen af te werken. Herkennen jullie dat? Je kunt ook die tijd gebruiken, als je zelfs dat niet moeilijk vindt. Je kunt ook die tijd gebruiken om te bidden. En dat zeg ik nou niet om vroom te doen. Maar je kunt je ook in de moeilijkste omstandigheden nog altijd dingen ontzeggen. Je kunt nog altijd beslissen, wat doe ik met de krachten die ik nog wel heb? Hoe ga ik ze gebruiken? Ga ik ze gebruiken om ook uit deze moeilijke periode van ziekte goed eruit te komen? Of ga ik mijn geest alleen maar vullen en voeden met waardeloze troep? Dat is een keuze die je kan maken. En bijna altijd hebben we die keuze. Ik heb één keer gehoord van een broeder die zo verschrikkelijk ziek was. Een tropische ziekte had opgelopen. Dat de ergste mededeling die over hem gedaan was hij kon zelfs niet meer bidden. Dan ben je zo moe in je geest, dan kun je zelfs niet meer gedachten formuleren. En ik herinner me nog, ik was nog heel jong, dat dat diepe indruk op me maakte. Dat je dus ook zo ziek kan zijn. Maar bijna altijd heb je nog de keuze, hoe ga ik mijn geest vullen? Hoe ga ik mijn tijd besteden? Tot eer van God, of ga ik die tijd gebruiken alleen maar om mezelf te kietelen? En dan ben ik nog eigenlijk alleen maar bezig voor mezelf. De volgende vraag op dit briefje. Hebben gelovige, ernstig, zieke, terminale mensen de lauwerkrans al te pakken? Nee, dat kan je zo niet zeggen. In de eerste plaats, je krijgt die lauwerkrans niet zomaar. Het is niet zo dat iedereen hem krijgt. En als je nou maar heel ernstig ziek bent, dat je hem dan haast al vanzelf te pakken hebt. Diegenen die zo strijden, dat wil zeggen in de wedloop lopen of de bokswedstrijd volbrengen, zoals Paulus het daar beschrijft, in die beeldspraak van die speler. Wie daarbij aan bepaalde eisen voldoet, die krijgt de prijs. Denk erom, lieve mensen, vooral reformatorische mensen, die erg de neiging hebben om alles alleen maar aan de genade van God toe te schrijven. Dat is zeker waar. Maar er is ook zoiets als onze verantwoordelijkheid. Ik heb net al gezegd, je bent verantwoordelijk hoe je met je tijd omgaat. Je bent verantwoordelijk hoe je je leven inricht. Hoe je de training ondergaat. Hoe je toewijdt aan de zaak des Heer. Als je dat goed doet, dan zeg je achteraf, dat was allemaal genade van God en heb je groot gelijk aan. Maar dat doet niets af aan je verantwoordelijkheid. Want als je het niet doet, ben je daar zelf schuldig aan. Dus niet iedereen krijgt de prijs. We zullen alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Lees dat na Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. Nou, dat is toch makkelijk te onthouden. Maar beide vind je over de rechterstoel van Christus en de rechterstoel van God, dat is daar hetzelfde. En er staat, wij zullen alle ontvangen nadat wij in het lichaam gedaan hebben. Als je de Heer Jezus toebehoort, ben je voor eeuwig behouden. Maar hoe ben je behouden? Sommigen van ons die zijn hun hele leven babytje gebleven. Of ze zijn misschien hoogstens van een vingerhoedje een eierdopje geworden. Nou, dan ben je in de hemel vol van Christus. Er is geen zonde, geen vlees meer. Je bent helemaal volmaakt. Volgemaakt van Hem. Maar je bent nooit verder gegroeid dan een eierdopje. Anderen zijn van een vingerhoed een emmer geworden. De overeenkomst is dat we alle vol zullen zijn van Hem. Maar sommigen zijn nooit verder gekomen dan een eierdopje en anderen zijn een emmer geworden. Wij zullen niet allen onverwelkelijke kansen ontvangen. De meeste van ons zullen niet de kroon des levens ontvangen, want die is alleen bestemd voor degenen die hun leven voor Christus geven. De kroon der heerlijkheid, de kroon der gerechtigheid, ik heb ze genoemd, de kroon der heerlijkheid is voor degenen die trouw gediend hebben als opzieners in de gemeente. De kroon der gerechtigheid is voor diegenen, zegt 2 Thessalonicenzen 4, het anders stond in 1 Petrus 5. Die kroon der gerechtigheid is voor degenen die net als Paulus de wedloop voleindigd hebben en uitzien naar de komst van de Heer. Alle die zijn komst verwachten. Er zijn allerlei kronen en die zijn niet, of kransen, eigenlijk beter kransen. Het zijn geen koninklijke kronen, dat is een heel ander woord. Het zijn allemaal kransen voor bepaalde groepen van gelovigen. Het is beeldspraak, maar het geeft aan, de een is trouwer dan de ander. De een zal gesteld worden over 5 steden en de ander over 10 steden. En de ander die krijgt 1 heel klein naastadje en de volgende krijgt helemaal niks. En dat hangt af van de trouw waarmee we gediend hebben. Dus dat is niet zomaar automatisch. En bovendien, het is nooit op aarde. Het is nooit op aarde. Het is pas straks voor de rechterstoel. Dat is dus ook niet meteen als je overlijdt, krijg je die lauwerkrans ook niet. Dan ga je naar het paradijs. En waarom ben je in het paradijs? Om nog steeds te wachten op de volending. Op de wederkomst van Christus. Je bent daar ontlichaamd in het paradijs. En je wacht daar ook. De rechterstoel van Christus, daar komen we pas voor te staan als de Heer Jezus straks terugkomt en ons zal opnemen in de heerlijkheid. Dus niemand heeft nog een lauwerkrans. Ze wachten ook daar allemaal tot op die dag dat we allemaal gezamenlijk zullen worden opgenomen in het Vaderhuis. En dan zullen we voor de rechterstoel geplaatst worden en dan worden de lauwerkransen uitgedeeld. Dus Paulus heeft hem ook nog niet. Als ik het goed zie, heeft Paulus hem ook nog niet. Sommige mensen in de kranten staat al dat ze naar het vaderhuis zijn gegaan, maar de krant vergist zich. Want we gaan pas naar het vaderhuis als de Heer Jezus persoonlijk komt om ons daar te brengen. Te zijn bij Christus in het paradijs. Nou ja, maakt ook niet veel uit of je het nou vergist in die naam. Als je maar bij Christus bent, dat is het belangrijkste. Maar we zullen pas in het vaderhuis aankomen als de Heer Jezus zelf komt om ons te halen. Laatste vraag. Hartelijk dank voor deze meditatieve ontdekking van deze avond. En wat is die ontdekking? Dat is dit. Immers, er is bijna geen gemeente waar nog werkelijke geloofssolidariteit heerst, maar wel veel ongelovig individualisme en meeloperij. Ja, zo is het. En de broeder ligt de mondeling nog toe en zoveel strijd en twist. Je wordt er moe van. Vorige week was ik op een vrouwenconferentie waar een van de gespreksleidsters zei dat in haar groep al die vrouwen steen en been, ik geloof allemaal, steen en been geklaagd hadden over de narigheid en de herrie en de ruzie en de afgunst en de twisten in hun gemeente. En als je hier jullie zou vragen, zou het ook velen moeten zeggen, we worden gekweld door, ja, ik noem het maar weer, dat infantiele gedoe. Paulus zegt, jullie zijn al zo lang christen, 1 Korinthe 3, weet je het nog? Zo lang christen en jullie gedragen je nog steeds vleeselijk. Want als jullie afgunstig zijn op elkaar, als jullie ruzie maken met elkaar, dan gedraag je toch vleeselijk. Dat doen de kindertjes. Ik heb met mijn broertjes wat ruzie gemaakt. Ik heb 4 broertjes. We hebben wat ruzie gemaakt. Mekaar op de hoofden getimmerd en alles. Nou, dat hebben we al jaren niet meer gedaan. Dat hoort bij het kinderstadium. Dat is over. Mijn broer uit die zendeling in Afrika, die belde mij en zei, Willem, ik wil een hele dag met je uit in juni. Fantastisch, we gaan een hele dag samen uit. En dan hoor ik wel wat hij allemaal op zijn hart heeft. Maar we gaan elkaar niet op het hoofd slaan, dat weet ik bijvoorbeeld. Dat hoorde bij die stadium, bij dat stadium. Dat is voorbij. Ontzettend veel ruzie in gemeenten en afgunst en ellebogenwerk en elkaar het licht in de ogen niet gunnen en zeuren over pietluttigheden. Oh, wat kunnen mensen zich druk maken over niks. Oh ja, over dingen die zij verschrikkelijk belangrijk vinden, waar volgens hen de hele wereld mee staat of valt, het hele geloof mee staat of valt. Wat kunnen mensen van muggen olifanten maken? Het is allemaal bewijs hoeveel geestelijke baby's we vaak zijn. Ik zeg nou maar we, om niet het idee te geven dat ik alleen maar met de vinger naar anderen wijs. Het is babygedrag. Echt waar, als we geestelijk zouden gaan groeien, zou het overgaan. Hoeveel vaders in Christus zijn er? Vandaag vroeg ik aan mijn studenten, hoe komt dat zoveel christenen baby's zijn? Nou, dat wisten ze niet, ik zal het voor jullie opschrijven. En ik schreef op ten eerste onkunde. Een heleboel christenen weten niet eens dat er zoiets is als geestelijke groei. Nooit van gehoord. Zijn al blij dat ze überhaupt wedergeboren zijn, dat ze dat mogen zeggen. Maar dat je dan ook nog verder gaat groeien, dat je ook nog de bedoeling is dat je van een baby of volwassene wordt. Nooit van gehoord. Ten tweede, onmacht. Als je alleen maar tegen jezelf zegt, ja, we zijn arme zondaren en dat blijft allemaal tot aan onze dood zo. En het is allemaal. Die hebben een heel andere Bijbel dan ik. Die lezen Psalm 84, we gaan voort van zwakheid tot zwakheid, totdat wij voor God verschijnen in Sion. In Romeinen 8 staat bij hun, in hun versie, in hem zijn wij meer dan verliezers. Het is één doffe ellende. Ja, maar zo leven ze toch? Paulus zegt, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar niet bij hen. Van gaan voort van kracht tot kracht, niet bij hen. Hoe komt dat? Hoe komt dat ze doen alsof het leven één en al zonde en narigheid is? Omdat ze de kracht van God niet kennen. Omdat ze de kracht van God niet kennen. Dat is het tweede, onmacht. En de derde is onwil. Soms is het heel heerlijk om baby te blijven. Kun je lekker altijd fitten op degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Want voor verantwoordelijkheid moet je toch, kan je geen baby in Christus meer zijn. Die maken we niet tot oudsten of ouderlingen. Maar het is heerlijk om zelf baby te blijven. Kun je altijd mopperen op die mensen die verantwoordelijkheid dragen. En zelf blijf je buitenschot. Nou, daar zijn de gemeenten vol van. Evangelisch, reformatorisch, maakt helemaal niks uit. Want dat heeft met ons mens zijn te maken. En wat is dat droevig. Wat is dat jammer. Wat is dat jammer. Dan kunnen we veel voor elkaar betekenen als we zouden gaan beginnen met geestelijk te groeien. Geestelijk te groeien. Discipelen van de Heer Jezus te worden. Gaan nadenken over navolging en toewijding. En overgave. Dat zijn begrippen die niet zo vaak op de voorgrond treden. Ga nadenken niet alleen maar wat kan Christus voor mij betekenen, maar wat kan ik voor hem betekenen. Als je een baby bent, dan denk je alleen maar wat kunnen papa en mama voor mij betekenen. Die zorgen dat voor mijn natje en mijn droogje. En die zorgen, en als ze het niet doen, dan gaan we mopperen op ze. Maar geestelijke volwassenheid betekent, wat kan ik nou voor mijn vader en moeder betekenen? Nou, dat kost een hele tijd voordat kinderen dat gaan bedenken hoor. Dat hoort bij geestelijke volwassenheid. Wat kunnen wij voor de Heer God betekenen? Nee, de Heere God moet er ook voor ons zijn. En als hij niet precies zo is als wij dat willen, dan worden we nog boos op hem ook. Hij doet het niet zoals hij het eigenlijk zou moeten doen, vinden wij. Dat is allemaal babygedrag. Ik bedoel het niet zo denigrerend als het klinkt. Ik meen het gewoon echt. Paulus zegt het in 1 Korinthe 3 aan het vele plaats. Kun je die dingen lezen. Het is babygedrag. Het is niet op Christus lijken. Het doel was, hebben we destijds gezien in Romeinen 8, het doel van de uitverkiezing is dat we gaan veranderd worden naar het evenbeeld van Christus. En als we een evenbeeld van Christus veranderd worden, dan denk ik, wat kan ik voor mijn broeders en zusters betekenen? Nou, moet je voorstellen, zeg, een gemeente waar iedereen op Christus lijkt en waar ze allemaal denken, wat kan ik voor de anderen betekenen? Begrijp je, dat heeft te maken met mijn ideale gemeente. Maar dan zullen we moeten wachten tot we in de hemel zijn. Maar hier op aarde zouden we toch ons zeker daarna moeten uitstrekken. En zouden we toch moeten zeggen, dit is wat ze met elkaar willen. De vaders in Christus in 1 Johannes 2, die hebben het verst gebracht. Die hebben de kortste cv, heb je dat gezien? In je gewone carrière hier op aarde wordt je cv steeds langer. Hè? Want al je prestaties komen erop te staan. En alle studies die je afgewerkt hebt, alles. Het wordt steeds langer. In het geest, in het koninkrijk God wordt je cv steeds korter. Wist je dat? Ten slotte staat er alleen nog maar op Christus. Kijk maar in 1 Johannes 2. Van de vaders wordt twee keer hetzelfde gezegd. Namelijk, jullie kennen hem die van het begin af aan was. Dat betekent ze staan in nauwe relatie met Christus. Dat is het enige wat van ze te zeggen valt. Als je hen ziet, zie je Christus. Maar eigenlijk moet ik niet zeggen, ik verlang naar een gemeente van alleen maar vaders in Christus. Want dat is Gods gemeente op aarde niet. Gods gemeente op aarde bestaat uit vaders en jongelingen en baby's. Bestaat uit zwakken en sterken. Zo'n gemeente van alleen maar vaders in Christus is eigenlijk een sekte. Dus neem me niet te serieus. Het is mijn vlees dat zegt, hè, zo'n heerlijke gemeente waar iedereen op Christus lijkt, dat is wel fantastisch. Maar op aarde is het nou eenmaal zo, er zijn baby's, jongelingen, vaders. Er zijn zwakken en er zijn sterken. Er zijn geestelijke gelovigen en er zijn vleeselijke gelovigen. En denk erom, het is gezond voor die geestelijke gelovigen om veel vleeselijke gelovigen om zich heen te hebben. Het is gezond voor de sterken om zwakken om zich heen te hebben. Daar leer je van. Die houden je scherp. Die houden je scherp. Als we allemaal zo geestelijk zijn, dan leren we ook niet meer van elkaar. Maar doordat er vleeselijke broeders en zussen om ons heen zijn, leer ik. Want af en toe ben ik ook niet zo geestelijk. En dan bereiken we het doel. Dat is heerlijk. Ik heb jullie toch ooit verteld van die broeder die bij ons wegging en we zuchten allemaal verlicht en we haalden opgelucht adem. Hehe. Hij ging naar een andere gemeente, ging verhuizen, ging naar een andere gemeente. Na een tijdje vroeg een van ons aan die mensen daar, hoe valt het dat jullie die... Dat was natuurlijk niet zo'n gemeente van 3000 leden, want daar val je het niet, dus daar valt dat niet op. Maar dit was zo'n gemeente waar iedereen kent, zo hoort het ook in een gemeente. En toen zei die broeder, wij zijn heel dankbaar dat we hem hebben. Zo? Waarom dan wel? Hij zei, hij is een geschenk van de Heere God. Want hij houdt ons constant scherp om tegenover hem geestelijk te blijven. En hij meende dat, dat was geen grapje. Hij meende dat. We hebben zulke mensen nodig. Het is lastig dat we zulke mensen in de gemeente hebben. En af en toe meen ik zo geestelijk te zijn dat ik vleeselijk word en me opwind over dat soort vleeselijke figuren. Ik zou je best vertellen, ik zou eerder iets met jullie delen, moet je dan niet verder vertellen. Ik ben 17 jaar oudste geweest. Bij jullie heet dat ouderling. En vanaf oktober ben ik het niet meer. En diep in mijn hart ben ik zo opgelucht. Het is zo zwaar. Als je het goed wil doen, het is zo zwaar. Dat je soms blij bent als je van die verantwoordelijkheid verlost bent. En nu mogen anderen die kar trekken. En het heeft een heleboel mooie kanten. Ik zeg niet alleen maar dat het de zware kant is. Er zit ook een heleboel mooie kanten aan. Ik heb het in dat opzicht met vreugde gedaan. Maar het is ook zwaar. Het is een hele verantwoordelijkheid. Maar ik heb heel vaak gemerkt dat mijn eigen vleeselijke kanten naar voren kwamen in die aanvaringen met anderen die zich vleeselijk gedragen. En dat was voor mij altijd iets om mezelf scherp te houden. Dus diep in mijn hart wil ik eigenlijk helemaal niet in een gemeente zitten met alleen maar geestelijke gelovigen. Want ik geloof helemaal niet dat dat zo geestelijk is. Onthoud, dit is de gemeente van God op aarde. En in elke gemeente zijn ze er ook geestelijke en vleeselijke. Baby's, jongelingen en vaders. Zwakken en sterken. Dat is Gods gemeente op aarde. De rest is sekten. Een clubje gelijkgezinden. Van mensen die het allemaal zo goed met elkaar kunnen vinden. Die over alles hetzelfde denken. Over de doop bijvoorbeeld. En verder over alles. Heerlijk, maar dat is gewoon een sekte. Dat is niet Gods gemeente op aarde. Dus ik zou zeggen, broeder, benader het ook eens van deze kant. Het is ontzettend zwaar. Het is moeilijk. We stuiten daar constant op. Dat, u noemt dat ongelovig individualisme, meeloperij, huichelaars met een vroom gezicht in de kerk. Maar je wordt er heel moe van, heel verdrietig. Maar je kunt het ook zien als een uitdaging. Met alle dingen die moeilijk zijn in het leven. Je kunt het zien als iets dat op je drukt, negatief. Je kunt er verdrietig van worden. Je kunt het ook als een uitdaging zien. Dat zou ik u aanraden. Zie die mensen als een uitdaging voor jezelf. Misschien horen ze wel bij de beproeving die de Heere God u wil geven. Misschien geeft Hij dat soort mensen om u heen om u scherp te houden. Opdat aan het licht komt wat er werkelijk in u is. Als je in een heel geestelijk gemeente bent met allemaal vaders in Christus, is het niet zo moeilijk om ook geestelijk te zijn. Maar wat als je in een andere omgeving komt? Dan moet maar blijken of het echt is bij jou. Want juist doordat we door vleeselijke mensen omringd zijn, zal pas echt kunnen blijken hoe geestelijk we zelf zijn. Nou, dus eigenlijk zeg ik tegen u, hoe moeilijk het me ook zelf valt om dat te accepteren. Ik zeg eigenlijk tegen u, zie het ook als een uitdaging. Het is heel erg, het is heel droevig. En ik zeg niet tegen zo'n persoon van ik ben blij met jou, want jij bent een echte uitdaging voor mij. Dat jij als vlees, dat is natuurlijk ook niet goed. Tegen die persoon zeg ik, man, waarom blijf je nou altijd zo op dat babyniveau? Ik zal proberen het heel tactisch te zeggen. Maar waarom blijf je nou? Waarom ga je nou niet groeien, man? Waarom ga je nou zelf niet verantwoordelijkheid nemen? Waarom ga je nou zelf je nek niet uitsteken? Zodat anderen jou ook eens kunnen kritiseren. Waarom altijd alleen maar op jezelf gericht? Waarom alleen maar altijd met je eigen dingen bezig? Ga je nou toch eens inzetten voor de gemeente? Maar aan de andere kant, daarmee word ik tegelijkertijd ook zelf gevormd. Hoe ga ik daarmee om? Hoe pak ik dat op? Juist het vleeselijke in die anderen laat zien hoe geestelijk we zelf zijn. En daar mag je ook wel bij zeggen hoe vleeselijk we vaak zelf zijn. Dus vandaar aan de ene kant, ik begrijp u, het is heel zwaar. Het is heel moeilijk. In zo'n gemeente te zitten die ruzie en twist en nijd uit elkaar gescheurd wordt. Maar aan de andere kant, kan ook een zegen zijn. Kan ook een zegen zijn. Het maakt zichtbaar op een wijze waar je zelf misschien verbaasd over staat. Wat er in je eigen hart zit en wat er in je eigen leven zit. En dan moet maar blijken hoe geestelijk we zelf zijn. Dat moet er dan maar uitkomen. Dus we wensen elkaar heel veel zegen en sterkte toe. En wat voor gemeente u ook zit. U zit niet in een ideale gemeente, ik ook niet. Maar dat geeft niet. We pakken dat als een positieve uitdaging op. Want we weten, we hebben een geweldige krachtbom in Gods woord en in Gods geest. Om ons staande te houden. God vormt ons. Hij is met ons, met ieder van ons bezig. Hij heeft een plan met ons leven. Hij vormt ons. Hij kneedt ons, zoals we in een opwekkingslied zingen. Hij vormt, kneedt en vult ons, leidt ons. Hij modelleert ons naar het beeld van Christus. En alles wat in ons leven op ons afkomt, moet je zien in dat licht als een onderdeel van mijn leerschool. Ook alle andere mensen in de gemeente behoren tot mijn leerschool. En af en toe hebben ze ook last van mij en dan behoor ik tot hun leerschool. Dat is de positieve benadering. Ik wens u heel veel zegen. Jan Willem zal er straks nog eens dunnetjes over doen. Ik wens u heel veel zegen en ik zou graag zelf nu met u allen willen danken en bidden. Heere God, het is ons goed geweest hier te zijn. Goed geweest om uit uw woord te leren. En op te merken hoe u met ons bezig bent, altijd weer. hoe we ontdekkingen mogen doen, zoals het zojuist op het blaadje stond. Ontdekkingen, dingen te zien in een nieuw licht. En dat overkomt mij ook terwijl ik sta te praten. Dat u mezelf dingen laat zien in een nieuw licht. Wat heerlijk te weten, Heere God, dat u met elk van ons bezig bent. En dat u uw eigen plan hebt met elk van ons. Daar horen deze avonden bij, waar ieder van ons weer zo zijn eigen dingen uit leert. En vele andere ervaringen om ons heen, in ons persoonlijk leven, in ons gemeentelijk leven. En al die ervaringen horen bij uw leerschool. We zijn leerlingen in uw klas. Vader, we danken u voor uw geduld met ons. Voor uw zorg over ons, uw liefde, uw trouw. U laat ons nooit alleen. U zult ons nooit verzoeken boven vermogen, maar u zult met de verzoeking ook de uitkomst geven. En als het ons soms toch zwaar te moede is en sommigen van ons lijden ook werkelijk, of hebben geliefden direct in een omgeving die zwaar lijden, Heere God, geef dat we dat mogen vasthouden. Dat al dat lijden ook een onderdeel is van uw weg met ons. En help ons dan om uit dat lijden ook de goede conclusies te trekken, de goede lessen te leren. Help ons dan ook om uw hand daarin te ontdekken en niet alleen maar dat met een doffe gelatenheid te ondergaan, maar heel actief daarmee bezig te zijn om te ontdekken wat u ons wilt leren. Wat wij daaruit mogen meenemen in ons leven met u. Dank u voor de studies die we achter de rug hebben. Heren, waar we mogen doorwerken, ook via de geluidsdragers, in de harten van velen. We danken u voor die technische mogelijkheden waardoor het woord zoveel mensen bereikt. En hier ook dan bidden we om de leiding van uw geest, opdat ook het digitale woord zelfs, bekrachtigd door uw geest, harten van mensen in vuur en vlam mag zetten. We prijzen uw heerlijke naam. We vertrouwen elkaar aan uw zorg en uw liefde toe, ook voor de dagen die voor ons liggen en de maanden die voor ons liggen. We bidden over elkaar af de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Totdat u komt, Heer Jezus. Geprezen is uw naam. Amen.